Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Last Tycoons, The Secret History of Lazard Frères & Co. is een non-fictieboek van William D. Cohan over de geschiedenis van de invloedrijke, maar terughoudende zakenbank Lazard. Het boek onderzoekt hoe Lazard, ondanks zijn relatief kleine omvang vergeleken met andere grote spelers op Wall Street, decennia lang een uitzonderlijke positie behield in fusies en overnames. Politiek, advies en elite netwerken. Cohan beschrijft niet alleen de ontwikkeling van de firma, maar ook de cultuur van discretie, macht en rivaliteit die het bedrijf vorm gaf. Als voormalig bankier kan hij de interne wereld van de financiële sector van binnenuit uitleggen, terwijl hij tegelijk een journalistieke afstand bewaart. Daardoor is het boek zowel een bedrijfschroniek als een analyse van de menselijke verhoudingen achter hoog finance. Het resultaat is een gedetailleerd portret van een bank die lang leefde van reputatie, vertrouwen en persoonlijke invloed. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de opbouw van Lazard als een bank van discretie en invloed. Een van de centrale thema's van het boek is hoe Lazard Frères & Co. zich ontwikkelde tot een instelling die niet groot hoefde te zijn om machtig te zijn. Cohan laat zien dat de bank haar reputatie niet bouwde op zichtbaarheid, maar op geheimhouding, persoonlijke relaties en zorgvuldig advies. In de wereld van Wall Street was dat een onderscheidende strategie. Lazard positioneerde zich als vertrouwenspartner voor grote bedrijven, bestuurders en politieke figuren, waardoor de bank invloed kreeg, die vaak groter was dan haar omvang deed vermoeden. Het boek maakt duidelijk dat deze aanpak paste bij een langere traditie van Europese en transatlantische elitecultuur, waarin terughoudendheid en toegang belangrijker konden zijn dan agressieve expansie. Gelijk laat Cohan zien dat precies die gesloten cultuur later kwetsbaar werd, omdat interne rivaliteiten moeilijk zichtbaar waren totdat ze de organisatie al hadden verzwakt. Daarmee wordt Lazard niet alleen neergezet als een succesvolle bank, maar ook als een voorbeeld van hoe institutionele macht kan rusten op reputatie en vertrouwen. Ten tweede, de rol van topbankiers bij de uitvinding van moderne fusies en overnames. Het boek besteedt veel aandacht aan de manier waarop Lazard bankiers mee vormgaven aan het moderne fusies en overnames vak. Figuren als André Meijer en Felix Roeten worden neergezet als adviseurs die bedrijven niet alleen hielpen bij transacties, maar ook bij strategische herpositionering. Cohan beschrijft hoe deze bankiers bekend stonden om hun oordeel, hun netwerk en hun vermogen om op het juiste moment richting te geven in complexe deals. Daarmee verschijnt M&A niet als een puur technische discipline, maar als een praktijk waarin persoonlijke autoriteit en politiek gevoel net zo belangrijk zijn als financiële analyse. Voor de lezer wordt duidelijk waarom Lazard zo'n sterke naam kreeg in deze sector. De bank leverde niet simpelweg transacties, maar gezaghebbend advies aan CEO's en bestuurskamers. Tegelijk laat het boek zien dat de invloed van zulke figuren ook sterk persoonsgebonden was. Wanneer die generatie verdween of onderling begon te concurreren, werd zichtbaar hoe fragiel een systeem kan zijn dat zo sterk leunt op individuele reputaties en informele macht. Ten derde, interne rivaliteit en ego als bedreiging voor een oude partnerschapscultuur. Een belangrijk analytisch spoor in het boek is de manier waarop interne machtsstrijd Lazard begon te ondermijnen. Cohan beschrijft hoe de heldencultuur van de firma, waarin sterke persoonlijkheden langdurig aanzien kregen, uiteindelijk omsloeg in conflict. In plaats van stabiliteit leverde die traditie een omgeving op waarin rivaliteit tussen partners, afdelingen en opvolgers steeds scherper werd. Vooral in de latere decennia laat het boek zien hoe ego, status en persoonlijke ambities de samenwerking verstoorden. Dat is relevant omdat het niet alleen over individueel gedrag gaat, maar over een organisatiemodel dat veel vrijheid gaf aan invloedrijke mensen, zonder altijd duidelijke governance. De partnerschapsstructuur maakte Lazard flexibel en prestigieus, maar bood onvoldoende bescherming tegen langdurige interne frictie. Cohan gebruikt deze geschiedenis om te laten zien dat een financiële instelling niet alleen wordt getest door markten en deals, maar ook door de vraag of haar leiders elkaar kunnen blijven vertrouwen. De ondergang van onderlinge loyaliteit blijkt hier bijna net zo belangrijk als externe concurrentie. Ten vierde, Bruce Wasserstein en de botsing tussen oud gezag en nieuwe controle. De overname van Lazard door Bruce Wasserstein vormt in het boek een sleutelmoment. Cohan gebruikt deze episode om het conflict te laten zien tussen de oude cultuur van een besloten elitebank en een meer moderne, op deals en eigendom gerichte benadering. Wasserstein verschijnt als een uitzonderlijk sterke M&A-bankier die niet alleen inhoudelijke macht had, maar ook de bereidheid om een controlepositie te nemen die de oudere partners niet langer konden verdedigen. De komst van een figuur als hij maakte duidelijk dat de logica van de sector was veranderd. Waar vroeger reputatie en langdurige relaties voldoende konden zijn, kwamen nu structuur, eigendom en strategische greep op de organisatie centraal te staan. Het boek laat bovendien zien hoe kwetsbaar de oude garde was toen interne verdeeldheid haar onderhandelingspositie verzwakte. Deze passage is belangrijk omdat ze niet alleen een bedrijfsverhaal vertelt, maar ook een bredere verschuiving in Wall Street zichtbaar maakt. Van aristocratische partnerschapscultuur naar hardere corporate controle. Tot slot, Lazard als spiegel van macht, politiek en New Yorkse elitecultuur. Naast de bedrijfsgeschiedenis gebruikt Coan Lazard als venster op de bredere wereld van macht in New York en daarbuiten. Het boek verbindt financiële invloed met politieke toegang, maatschappelijke status en persoonlijke netwerken. Felix Roatin wordt bijvoorbeeld niet alleen als bankier getoond, maar ook als iemand die een rol speelde in het publieke leven en in de discussies rond New York City. Daardoor wordt duidelijk dat investment banking in dit boek veel meer is dan alleen geld verdienen. Het gaat ook over de manier waarop adviseurs toegang krijgen tot bestuurders, burgers en machtscentra. Ocalm besteedt aandacht aan de sociale wereld rond de bank, inclusief kunstcollecties, maatschappelijke erkenning en informele invloed. Dat maakt het boek rijker dan een standaard zakelijk geschiedenisverhaal. De lezer ziet hoe financiële instellingen deel uitmaken van een bredere elitecultuur waarin reputatie, discreet omgangsvormen en persoonlijke relaties bepalen wie gehoord wordt. Lazard wordt zo een casus die laat zien hoe Wall Street, politiek en stedelijke macht in de 20e eeuw nauw met elkaar verweven waren. Concluderend, The Last Tycoons is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Wall Street, investeringsbankieren, bedrijfsvoering en moderne financiële geschiedenis. Ook wie wil begrijpen hoe macht in de top van het zakenleven echt werkt, vindt hier veel waardevolle inzichten. Het boek is niet geschreven als een praktische handleiding, maar als een diepgravende reconstructie van een uitzonderlijk invloedrijke firma. Juist daardoor levert het zowel historisch als intellectueel veel op. Je leert hoe reputatie, discretie, persoonlijke netwerken en interne loyaliteit een bank jarenlang konden dragen. Maar ook hoe dezelfde eigenschappen een organisatie kwetsbaar maakten zodra de leiders met elkaar in conflict kwamen. Wat dit boek onderscheidt van veel andere bedrijfsverhalen, is de combinatie van journalistieke scherpte, historische breedte en aandacht voor menselijke verhoudingen. Coan behandelt Lazard niet als abstract instituut, maar als een levend systeem van ambities, macht en strategie. Daardoor blijft het boek relevant voor iedereen die wil begrijpen hoe financiële instellingen, bestuurskamers en elitecultuur elkaar beïnvloeden. Als je ons wilt steunen, William D. Coan, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.